Missio werkt. Een programma van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Missio werkt. En ook deze keer hebben wij een boeiende gast met een zeer boeiend onderwerp voor jou in petto. Bij ons is Jeroen Gelijn. Jeroen, welkom in Missio werkt en dank je wel om tijd vrij te maken voor ons.
Graag gedaan, dank je wel.
Kun jij je misschien aan het begin van deze aflevering kort voorstellen voor onze luisteraars?
Ik ben Jeroen Gelijn, woonachtig te Neerijsen, wat eigenlijk niet zo ver is van de studio's van Radio Maria. Ik ben getrouwd, volgend jaar 20 jaar getrouwd met Lisbeth van den Bergen. En samen hebben we 5 kinderen. De oudste is 16 jaar en de jongste is 1 jaar. Dus een grote spanwijdte tussen de kinderen. Van achtergrond of opleiding, professioneel ben ik afgestudeerd aan de KU Leuven als handelsingenieur en ben ik nu actief als partner in een uitzend- en wervingsbureau gespecialiseerd in digitale marketing. Dat houdt me bezig.
Het is een zeer druk leven daar bij jou thuis en ook professioneel. En toch willen wij het over nog een ander onderwerp hebben met jou. We willen met jou spreken over de Jeruzalemgemeenschap.
Ja.
Kun je een heel kort eerste tipje van de sluier oplichten misschien?
Een tipje. De Jeruzalemgemeenschap is een verbondsgemeenschap. En dat is misschien wel een interessant woord om het straks wat meer in detail over te hebben. Het is een katholieke, charismatische gemeenschap die ondertussen 44 jaar geleden gesticht is.
Dat is een mooie teaser, denk ik, voor onze luisteraars. Dat smaakt zeker naar meer. Ik stel voor dat wij ons tijdens een streepje muziek rustig voorbereiden om daar straks dieper op in te gaan. Zo, beste luisteraars, we luisterden naar The Mission. Hoe kan het ook anders in een programma als Missio werkt? En het was een versie op piano en cello van The Piano Guys. Bij mij is nog steeds Jeroen Gelijn om ons meer te vertellen over de Jeruzalemgemeenschap. Wie er van in het begin bij was, heeft al gehoord dat het een verbondsgemeenschap is. En dat is natuurlijk meteen een welgekozen term, denk ik, Jeroen, waarover wij heel graag meer willen weten. Het is een gemeenschap in verbondenheid. Wat betekent dat precies?
We gebruiken de term verbondsgemeenschap omdat we als groep ook een verbond hebben. Dat is eigenlijk een uitgeschreven verbond. Dat we ook minstens één keer per jaar nog een keer van onder het stof halen en samen leven in groep. En wat maakt dat zo speciaal? Dat maakt dat we als groep mensen eigenlijk een engagement uitdrukken ten opzichte van elkaar. Dat, ik zou zeggen, verder gaat dan een programma of een cursus die we samen willen doen. Dus we zeggen niet van, we spreken af om 10 keer samen te komen op die plaats. Dat hoort natuurlijk ook bij. Maar we zeggen eerder van, kijk, ik wil met jou en jou en jou een verbond sluiten. En dat wil zeggen dat ik mij ertoe verbind om jou te ondersteunen in jouw christen zijn. En om elkaar daarin te gaan versterken. En hoe en waar, dat zien we dan nog wel. Maar het uitspreken naar elkaar en dat verbond aangaan naar elkaar toe, dat is eigenlijk de kern van een verbondsgemeenschap.
Je spreekt over een groep mensen die zo'n verbond aangaan met elkaar. Wat voor mensen zijn het? Wie hoort er bij jullie Jeruzalemgemeenschap?
Dat is eigenlijk een heel goede vraag en dat is een heel divers publiek. Ook in ons, want ik was nog niet geboren, maar in het verbond werd destijds ook opgenomen dat we zouden openstaan voor mensen, rijk-arm, van verschillende rassen, verschillende culturen, verschillende talen. Dus dat er a priori eigenlijk niemand zou worden uitgesloten. En dat maakt dat we vandaag met een honderdtal, iets meer dan 100 zijn, denk ik. En als je zou kijken naar de leeftijden, ja, dat schommelt tussen 0 en 95 jaar. Dus verschillende generaties zie je daar terug. Naar nationaliteit, ik zou eens moeten tellen, maar ik denk dat we gemakkelijk richting de 10 nationaliteiten gaan. Je ziet daar ook verschillende, ik zou zeggen, sociale klasses in, rijk-arm, verschillende rassen ook. Dus we zijn eigenlijk een mooi kleurboek, letterlijk en figuurlijk, zou ik kunnen zeggen.
En dat mooie kleurrijke verhaal, je zei het daar straks al, is 44 jaar geleden begonnen. Vanuit welke inspiratie is de gemeenschap ontstaan?
Die is ontstaan onder impuls van kardinaal Sunens destijds. Ik weet niet juist hoe, maar die had gehoord over het bestaan van verbondsgemeenschappen. Die is er ook enkele gaan bezoeken, onder andere in Amerika, in Ann Arbor. En heeft daar aan enkele mensen gevraagd van, kijk, willen jullie niet naar België komen om eens te kijken of we daar ook niet zo een groep zouden kunnen starten. En effectief, in 1977 zijn er een aantal gezinnen en een aantal singles zo moedig geweest om te zeggen, oké. We gaan aan werk veranderen, we gaan ons families meepakken en we gaan voor onbepaalde tijd naar Brussel. En we beginnen daar met een gebedsavond en we zien wel wie er naartoe komt. En zo zijn ze geleidelijk aan eigenlijk de pioniers geweest van de gemeenschap die we vandaag zijn.
Oké, en jullie gemeenschap vandaag, je zei daar straks al, het gaat niet over het organiseren van een vaste reeks activiteiten bijvoorbeeld, maar ik kan me inbeelden dat er toch wel voldoende momenten moeten zijn om elkaar te ontmoeten als je met zo'n diverse gemeenschap bent. Op wat voor, toch wel activiteiten dan ontmoeten jullie elkaar?
Ja. De activiteiten zijn niet verkeerd natuurlijk. De activiteiten zijn een uitdrukking van de relatie tussen die mensen. En we hebben dan ook een zichtbare kalender met gemeenschapsactiviteiten. En ik zou zeggen, gemiddeld proberen we toch wel 2 keer per maand als groep samen te komen. Meestal op een zondag. Maar daartussen zijn er ook momenten waar in kleinere groepen wordt samengekomen. En ik zou denken dat gemiddeld iemand bij ons in de gemeenschap toch wel 1 keer per week contact heeft met iemand uit de gemeenschap voor een gebedsmoment of voor een moment ter voorbereiding van een activiteit of gewoon voor een sociaal moment. Dus laat ons zeggen dat die interactie toch wel wekelijks is. Maar we proberen er wel een punt van te maken van, ja, we zijn geen, hoe moet ik het zeggen, activiteiten of eventagentschap, waar we gewoon van het ene event in het andere hollen. Het is eigenlijk, ja, we willen daar toch aandachtig voor zijn om af en toe gewoon ook eens de spontane telefoon te nemen of spontaan af te spreken of elkaar te gaan opzoeken en ja, die vriendschap te ontwikkelen. Meer dan gewoon ja, toevallige deelnemers aan hetzelfde programma.
Het is eigenlijk een beetje een familiegevoel, waar je gewoon weet, ik kan altijd bij iemand aankloppen, wij kunnen elkaar altijd helpen, ondersteunen.
Dat is goed gezegd, inderdaad. En dat is ons streven. Hè. En zoals elke familie zijn wij ook niet perfect, natuurlijk. En het is ook niet altijd even makkelijk, maar dat is absoluut een zeer goed beeld. Het familiale is een zeer goed beeld, ja.
Nu, ik kan me inbeelden, een gemeenschap met zoveel leden uit zoveel verschillende geledingen van de maatschappij, ook zoveel generaties, dat jullie ook in België of in Vlaanderen verspreid zijn, geografisch gezien.
Historisch zaten we meer verspreid en dat begint zich de laatste tijd iets meer te concentreren rond het Leuvense. Maar vandaag hebben we nog altijd leden die effectief uit West-Vlaanderen komen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen. Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Henegouwen, dus echt wel nog verspreid. Maar ik denk dat we nu toch wel, ik zou zeggen, 40-50% van de leden, inclusief de kinderen, eerder rond de Leuvense toch woont.
Ja, toch een kleine uitvalsbasis voor die grote familie. Nu, Jeroen, mensen die geprikkeld raken door jullie gemeenschap, waar zouden zij, buiten in de rest van dit programma natuurlijk, nog meer informatie over jullie kunnen vinden?
Goeie vraag. Ik denk dat we daar zelf nog wat werk te doen hebben. We hebben wel een website. Daar kan zeker informatie gevonden worden. Dat is jerusalem.be op zijn Engels. Daar staan een aantal dingen. Af en toe organiseren we activiteiten en op die manier leren mensen ons ook kennen en onthouden ze onze contactgegevens. Dat is natuurlijk niet zo handig om dat nu zo op de radio mee te geven.
Maar natuurlijk, luisteraars die meer willen weten en toch niet aan hun trekken komen op de website, kunnen ook de redactie van Radio Maria of Missio contacteren. Zeker. En dan brengen wij jullie heel graag met elkaar in contact.
Ja, absoluut, absoluut. Ja, hoor.
Oké. Jeroen, ik spreek straks heel graag met jou verder over die boeiende gemeenschap, ook over de diversiteit en de verschillende generaties die bij jullie aanwezig zijn. Maar laten we eerst kort even onderbreken.
Wijs mij uw weg en laat als mij het zicht ontbreekt, het donker is, leidt mij dan opnieuw weg, de weg die eeuwig is.
Welkom terug, beste luisteraars, bij deze aflevering van Missio Werkt, waarin we een van de mooie, vele missionaire initiatieven van onze Belgische kerkgemeenschap belichten, namelijk de Jeruzalemgemeenschap, waar verschillende mensen van verschillende generaties, verschillende klassen in onze maatschappij, verschillende nationaliteiten, met elkaar en met God een verbond aangaan. En daarom spreken wij vandaag met Jeroen, die bij deze Jeruzalemgemeenschap hoort en ons daarover kan inleiden. Jeroen, je zei het daarnet al, de gemeenschap is niet alleen divers qua achtergrond van de mensen, ook verschillende nationaliteiten horen erbij. Je sprak van zo'n 100 verschillende nationaliteiten. Een mooie weerspiegeling van onze wereldkerk is dat dan, denk ik. Welke rijkdom of welke uitdagingen zie je daarin?
Misschien even een correctie, geen 100 verschillende nationaliteiten hoor, een tiental verschillende nationaliteiten.
En 100 mensen, dat was het.
100 mensen, ja, dat is 100 nationaliteiten, dat is een mooie ambitie. Wat was jouw vraag?
De rijkdom of de uitdagingen van 10 verschillende nationaliteiten dan in één gemeenschap, om mensen van zoveel verschillende achtergronden samen te brengen?
Ja. Wel, een uitdaging waar ik direct aan denk is vertaling. Dus ik had misschien een minder praktische uitdaging verwacht in mijn antwoord, maar al onze communicatie die wij doen is altijd in 3 talen. En dus dat is, dat is eigenlijk wel een zware dienst die we erbij pakken. Uit respect en liefde voor elkaar. Dus elke e-mail die we sturen, elke brief die we sturen, elke aankondiging die we aan de microfoon doen, wordt vertaald. En we hebben dan ook geïnvesteerd in een simultaan vertaalapparatuur. Er is echt ook een team binnen de gemeenschap, het vertalersteam, die elkaar afwisselen om simultaan te vertalen tijdens de activiteiten. En ja, dat is best wel een uitdaging, dat komt er altijd extra on top. Dat is soms afzien, dat is soms zwaar, dat is... maar het is wel een mooie manier om elkaar om dienstbaarheid te tonen naar elkaar toe. Dat is zeker al een uitdaging. Ja, het mooie is denk ik dat je een stuk erop patent wordt gemaakt dat ja, iedereen ter wereld een kind van God is en dat zich dat vertaalt ook in verschillende nationaliteiten, gewoontes, culturen. Kleuren, uitzichten. En dus dat maakt het heel tastbaar als we samen bidden, als we samen zingen. En je doet dat met verschillende nationaliteiten. En ja, een keer een Engels lied, een keer een Nederlandstalig lied, een keer een Frans lied. En ja, een Afrikaanse input en een Indische input en een Russische input. En ja, dat maakt het heel, heel tastbaar dat God, ja, de... Zo zeggen, de koning van de hele wereld is, van de hele schepping is. En dat maakt dat wel heel, heel concreet en heel tastbaar.
Het is een heel concreet voorbeeld natuurlijk van eenheid in diversiteit.
Absoluut. Ja, dat klopt.
Nu, als we spreken over diversiteit en over verschillende nationaliteiten, denk ik natuurlijk ook heel gauw aan andere landen. Niet enkel andere landen die naar België komen, maar ook wereldwijd gezien. Je zei al, de Jeruzalemgemeenschap, een gelijkaardige gemeenschap bestond... ja, 45 jaar geleden al in Amerika. Vinden wij vandaag in nog andere landen soortgelijke gemeenschappen waar jij weet van hebt?
Absoluut. Dat is een netwerk dat 50 jaar geleden ontstaan is en blijven groeien is. Van allemaal verbondsgemeenschappen. Waar de Jeruzalemgemeenschap zelf ook lid van is. En dat netwerk heet het Zwaard van de Geest. Een beetje een rare naam misschien, maar het zwaard van de geest verwijst naar een bijbelpassage waar het gaat over de spirituele wapenuitrusting en waar het zwaard als metafoor wordt gebruikt voor de Bijbel, het woord van God. En dat netwerk bestaat vandaag uit een honderdtal gemeenschappen en ik denk dat, dat het aantal leden ergens rond de 15.000 zit vandaag de dag. Jeruzalem is bij de oudere gemeenschappen, 44 jaar oud. En dat is een belangrijk deel van ons engagement. We herkennen onze roeping en onze cultuur en onze gewoontes bij al die andere gemeenschappen. Dus waar ter wereld we ook zijn en we bezoeken zo een zustergemeenschap, laat ons zeggen, voelen we ons heel gemakkelijk thuis. Deels misschien omdat we dezelfde liederen gebruiken. Maar ook gewoon omdat we voelen dat we een gelijkaardige roeping hebben, een gelijkaardig project hebben. En dat is zeker nu in een meer geglobaliseerde wereld, waar dat ook reizen en communicatie veel makkelijker is dan pakweg 40, 50 jaar geleden, is dat wel heel sterk en wel versterkend, laat ons zeggen.
Nu, een ander puntje qua diversiteit. Op jullie website heb ik gelezen dat jullie natuurlijk een katholieke beweging zijn, maar wel met een ecumenische openheid naar andere christenen toe. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat staat ook zo in ons verbond. Er staat in opgenomen, wij willen de eenheid waarvoor onze Heer gebeden heeft, beleven in overeenstemming met de ecumenische richtlijnen van de katholieke kerk. En dus als katholieke gemeenschap gaan we kijken wat leert ons wat leren ons de richtlijnen van de katholieke kerk over het zoeken naar eenheid met andere denominaties. En dat maakt dat we als gemeenschap openstaan voor christenen van andere tradities en dat we hen ook willen erkennen als volwaardige leden van de gemeenschap. De gemeenschap is vervangt niet de kerk waartoe wij behoren of de parochie waartoe wij behoren. In een klassieke parochie zou dat natuurlijk niet gaan om mensen van andere denominaties, andere christelijke denominaties, te erkennen als lid. Die structuur is daar niet op gemaakt. Maar dus de gemeenschap laat dat wel toe. En dus dat is een plaats waar we tijd kunnen doorbrengen ook met niet-katholieke christenen. zelf voor alle duidelijkheid zijn de leden wel aangemoedigd om een goed en actief lid te zijn in hun eigen parochie en hun eigen kerk. Dus laat dat zeker duidelijk zijn, het is niet de vervanging van een parochie, onze gemeenschap. Het is eerder omgekeerd, het is een extra bron waar mensen zich kunnen sterken en elkaar versterken. Om zo ja, nog meer, laten we zeggen, te kunnen teruggeven in de parochies waartoe we behoren. Maar wel een unieke plaats om die eenheid ja, te proberen zichtbaar te maken. Het zou moeilijker zijn om een protestantse en een orthodoxe vriend zomaar mee te nemen en uit te nodigen in de zondagsmis in mijn katholieke parochie. Dus ik vind het wel zeer verrijkend om die plaats en die omgeving ook te hebben.
Nu, moeilijk om inderdaad andere mensen zomaar uit te nodigen in een parochieviering. Dan denk ik ook aan een bijzondere groep die we wel vaak onder de katholieken mogen rekenen, maar toch moeilijk te bereiken blijkt te zijn voor de klassieke kerkgemeenschap, namelijk de jongeren. Je zei daarnet, de Jeruzalemgemeenschap heeft zowat elke mogelijke generatie onder haar leden. Je sprak van mensen van 0 tot 95 jaar. Wat denk je dat de grote kracht is van deze gemeenschap om jongeren te kunnen aantrekken?
De grote kracht is ongetwijfeld het internationaal karakter. Er is een jeugdwerking ontwikkeld de voorbije 20 jaar, laat ons zeggen, die gebruik maakt van het internationaal karakter. En dat is zeer aantrekkelijk voor jongeren. Het is best wel cool, laat ons zeggen, om op je 14, 15 jaar af te reizen naar Londen of naar Dublin of naar Glasgow om daar andere jongeren te ontmoeten. Als 14, 15-jarige ben je misschien geloof niet zo interessant, maar ja, andere jongeren ontmoeten die een andere taal spreken en samen tijd kunnen doorbrengen, dat is dan wel weer aantrekkelijk. En zo creëren we wel die omgevingen waar jongeren, ik zou zeggen, graag naartoe gaan, vriendschappen ontwikkelen en geleidelijk aan dan ook het geloof een plaats geven, persoonlijk in hun leven, omdat ze gaan merken van, tja, dat zijn leuke mensen, dat zijn toffe mensen, en die geloven ook, en die gaan ook naar de kerk. En tja, dat is dan blijkbaar toch combineerbaar. Maar het start eigenlijk van ja, het bouwen van die relaties, die oprechte vriendschappen, die dan leiden tot ja, een stukje elkaar bekeren en aanmoedigen. En dat is ook mijn persoonlijk traject geweest. Ik ben ook als een 16-jarige meegeweest naar een kamp met andere jongeren, waar we dan naar de Wereldjongerendagen ook gingen nadien. Maar het is daar dat die vriendschappen ontwikkeld zijn. Het is daar dat die zaadjes geplant zijn om nadien ook de grotere vragen des levens en geloofsvragen te gaan stellen. En ik denk dat we daar met de gemeenschap en dan in het bredere netwerk, het Zwart van de Geest, daar wel goed werk verrichten en slagen om die omgevingen te creëren voor jongeren vanaf 14 jaar wordt het echt wel, zijn er veel internationale mogelijkheden. En daarvoor is het meer lokaal natuurlijk. Maar we investeren daar tijd en geld in. We geloven dat dat een van onze sterktes is.
En stel ik me dan vooral voor dat die jongeren zelf andere jongeren aanbrengen, dat zij vrienden of zo uitnodigen, kom eens mee? Of is er ook een bredere manier om actief op zoek te gaan naar mogelijk geïnteresseerde jongeren?
Lokaal, dus in elke gemeenschap ontstaan, is er wel een studentenwerking. En die wordt dan getrokken door een aantal, ik zou zeggen, trekkers, pioniers, jongeren die overtuigd zijn van de zaak. En die op hun manier gaan evangeliseren op een heel toegankelijke en natuurlijke en aangename manier binnen een studentenstad meestal. En dus we zijn zo ook actief in Leuven. En onze studentenwerking heeft ook een aparte naam, heet Pharos. Pharos verwijst naar een vuurtoren. Die symbool staat hè, voor een baken in de duisternis, een licht in de duisternis. En ja, daar worden dan activiteiten georganiseerd die aangepast zijn aan wat aangenaam en aantrekkelijk is voor een student. En sommige studenten ja, gaan 1, 2, 3, 4, 5 jaar mee in zo'n werking. En worden sommige onder hen worden dan ook lid effectief van de gemeenschap, trouwen dan, krijgen kinderen en komen dan in een nieuwe fase van hun leven terecht. Maar dus die studenten outreach, gelijk dat we dat in het Engels noemen, is wel een belangrijke manier om jongeren te bereiken.
Ja, en een heel waardevol en natuurlijk ook missionair project hoor ik er vooral in.
Absoluut, ja.
Nu, een andere missionaire gemeenschap natuurlijk in onze kerk, in de brede christelijke wereld zelfs, is de Thaizé-beweging. Ik stel voor dat we hem even luisteren naar een van de bekende Thaizé-liederen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Maria. Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt, waarin we vandaag heel wat te weten komen over de Jeruzalemgemeenschap, een verbondsgemeenschap ook in ons land, waarin mensen zich verbinden met elkaar en met God. En we spreken hierover met Jeroen Gelijn. Jeroen, we hebben al heel wat mogen horen van jou over hoe verschillende nationaliteiten, mannen, vrouwen, jongeren, ouderen, elkaar ontmoeten. Maar er is nog een heel interessant identiteitsgegeven, mag ik wel zeggen, van de Jeruzalemgemeenschap. Dat is dat zij zich profileert als een lekenbeweging. Wat betekent dat concreet?
Goeie vraag. Ik heb altijd een beetje een raar woord gevonden, leek. Dat klinkt zo een beetje negatief, hè. Ik denk wel, alleen wat we ermee bedoelen, is dat we geen religieuze orde zijn. Dus we bestaan uit gezinnen en alleenstaanden die elkaar willen versterken in hun geloof. Maar die daarnaast ook gewoon een beroep hebben en actief zijn in de maatschappij. En die ook niet de grootste, ik zou zeggen, bijbel-experten zijn of hooggeschoolde theologen zijn. Er zitten natuurlijk wel een paar straffe koppen tussen, maar dat is zeker geen voorwaarde. Maar die ja, op een heel praktische manier gaan kijken hoe kunnen we nu de leer van de kerk, de leer van Jezus Christus, ja, concreet gaan toepassen in ons dagdagelijks leven, zonder daarom een religieuze roeping te hebben en in een klooster te gaan wonen. Dus ik denk dat dat eigenlijk de achterliggende definitie is van hoe dat wij, wat wij bedoelen als we spreken over een lekenbeweging.
Daarmee breng je natuurlijk het beleven, maar bovenal ook het doorgeven van het geloof bij alle christenen. Zowel jullie gemeenschap als Missio leggen de nadruk op het feit dat elke christen gedoopt en gezonden is, om het met missiotermen te zeggen, dat elke christen eigenlijk de roeping heeft om het geloof voor te leven en door te geven. Hoe gebeurt dat heel concreet in jullie gemeenschap?
Op verschillende vlakken en ook afhankelijk een beetje van de leeftijd, zou ik zeggen. En we zoeken daarbij altijd naar goed evenwicht. De baseline van het zwaard van de geest, de overkoepelende netwerk van gemeenschappen, is leerlingen op missie. Dus leerlingen enerzijds, is wat ik net zei, is gaan kijken hoe kunnen we praktisch de leer en de vorming die we krijgen gaan toepassen in ons dagelijks leven. Maar we zijn wel op een missie. En een missie daarin, het missionaire aspect, daarin gaan we verschillende initiatieven toch wel nemen om te gaan getuigen over wat de kracht is van God en van de Heilige Geest die we allemaal in ons hebben gekregen bij ons doopsel. En we moedigen elkaar daar echt in aan om daar op een heel natuurlijke manier met de mensen rondom ons over te praten, maar op een ongedwongen manier. En het ook niet altijd heel ver te gaan zoeken. We hebben ergens een overtuiging van over je geloof praten met de mensen die heel nabij zijn. Zijn de letterlijk je buren, je familie, je collega's. Dat is waarschijnlijk nog het meest waardevolle, eerder dan een groot evenement organiseren of een voetbalstadion vullen en daar een fantastische preek geven. Dat is ook waardevol. Maar dat is minder, laten we zeggen, onze roeping. Onze roeping is om daar waar we actief zijn te getuigen op een stille of op een niet stille manier. Gewoon ook door ons gedrag, door misschien een stukje te getuigen vanuit de vriendschap en de liefde die we tonen voor andere mensen. Maar af en toe ook door in een debat een stelling te nemen. Nu, soms nemen we natuurlijk ook een stapje verder, gaan we echt ook initiatieven opzetten, zoals er zijn, een alpha-cursus bijvoorbeeld. Ik denk dat sommige mensen dat wel kennen. Dat is een reeks van lezingen die georganiseerd is om op een ongedwongen manier een aantal geloofsvragen op tafel te leggen. Letterlijk met mensen rond de tafel te gaan zitten, samen maaltijd te hebben en aan de hand van een aantal vragen daar een heel fijn gesprek over te hebben. En af en toe ja, zetten we ook wel de energie opzij om zoiets te gaan organiseren, te publiceren. En dan onze, ja, ik zou zeggen, onze ganse jeugdwerking zit natuurlijk door vlochten en door spekt met evangelisatie. Ik denk dat iedereen in zijn leven één of meerdere keren een stukje moet bekeerd worden en opnieuw horen dat God u graag ziet, dat hij uw schepper is, dat zijn heilige geest in ons woont, waar we op kunnen bouwen, dat we kunnen geloven dat die ergens een stukje transformerend kan zijn in ons leven. We moeten dat allemaal op verschillende momenten nog een keer opnieuw horen. Maar we gaan daar zeker in die jeugdleeftijd, laten we zeggen tussen 14 en 21, ook weekends rond organiseren, of weken, of dagen, of seminaries, of conferenties. En dus daar gaan we ook heel concreet gaan getuigen over het werk van God.
Het komt er dus op neer om leerling te zijn, te beseffen dat je nooit de perfecte volgeling nog niet bent van Jezus, maar altijd daarin kan groeien en dat wij elkaar daarbij kunnen helpen. En ook anderen uitnodigen om mee in die voetsporen van Jezus te treden. Dat is inderdaad zeer waardevol om zo in het leven te staan en die getuigenissen te brengen. Maar ik kan me inbeelden dat het ook niet altijd gemakkelijk is om dat in het dagelijkse leven te doen. Je spreekt over in gesprek met jouw buren, met jouw collega's. Heb jij of hebben andere leden van de Jeruzalemgemeenschap het gevoel dat het moeilijker wordt of misschien al moeilijk is in onze hedendaagse Belgische samenleving?
Op sommige vlakken moeilijker, op sommige vlakken makkelijker. Ik denk, ik zal bij de makkelijker beginnen. Ik denk dat er nu wel ergens meer openheid is voor spiritualiteit. Dat mensen ook begrijpen dat het goed is voor je mentale gezondheid om af en toe een keer halt te nemen en te mediteren. En dat is natuurlijk een eerste brugje richting geloof. Dus dat maakt wel dat mensen er iets minder sceptisch tegenover zijn. Ik denk ook in de huidige maatschappij dat mensen minder weigerachtig zijn rond kerkelijke initiatieven. Dat is misschien een gewaagde uitspraak, maar ik denk toch dat zo'n 20, 30 jaar geleden er een bepaalde revolte was die vandaag minder aanwezig is, omdat mensen eerder met een wit blad vertrekken en zoiets zeggen van een kerk, ik ben nog nooit in een kerk geweest, dat kan wel eens interessant zijn. Dus dat maakt het enerzijds makkelijker. Ik denk wat het moeilijker maakt, is het soort relativisme en het individualisme dat we vandaag zien. Interessant Jeroen, maar dat is uw verhaal en mijn verhaal is een totaal ander verhaal. En dus alles wordt gerelativeerd, hè, en iedereen heeft zijn individuele waarheid. En ja, dat maakt het soms wat moeilijker, laat ons zeggen, om een gesprek te hebben waarbij dat de vraag op tafel komt van zou er zoiets zijn als een absolute waarheid? Dat wordt iets makkelijker geparkeerd of niet als goede vraag beschouwd. Dus dat maakt het dan weer moeilijker.
Maar misschien is het dan net des te belangrijker dat wij als christenen met een bepaalde blik naar de wereld kijken, ook op een bepaalde manier naar mensen luisteren, om zo toch een spirituele honger die iedereen heeft, om die op te vangen en dan voorzichtig voor te stellen wat ons voedt en herbront.
Ja, zeker. En ik heb daar ook, hoe moet ik dat zeggen, ik geloof dat ook echt. Ik heb veel vrienden die misschien zichzelf niet gelovig noemen, maar ik heb gewoon gemerkt door respectvol te luisteren naar elkaar en te vertellen dat ik geloof natuurlijk dat elke mens geschapen is door God en ergens in hem wel dat vlammetje heeft dat God daar gezet heeft of geplaatst heeft. En ik zie dat in gesprekken mensen soms zonder het te beseffen zeer, zeer katholieke of zeer christelijke uitspraken doen soms. En dat God in hen leeft zonder dat ze het soms misschien zelf beseffen. Dus ik maak me daar eigenlijk al lang niet meer druk in. En ik heb zoiets van tijd samen doorbrengen met mensen, luisteren naar elkaar en samen leven leidt eigenlijk op een automatische manier naar ooit het vinden van God. Allee, ik ben daar misschien een beetje naïef in, maar ik geloof dat wel.
Ik denk dat het een hele bemoedigende boodschap is, ook voor onze luisteraars, om vooral niet op te geven, om door te zetten. En ook om een beetje daarvan in de handen van God en van de Geest te leggen. Ik ga heel graag met jou verder in gesprek, Jeroen. Maar ik denk dat we even nood hebben aan een adempauze.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt, waarin Jeroen Gelijn ons al heel veel heeft verteld over de Jeruzalemgemeenschap. Ik denk dat ook jouw nieuwsgierigheid wel geprikkeld is. Maar tegen het einde van de aflevering vraag ik de gast niet enkel uit over het centrale onderwerp, maar ook een beetje over hem of haarzelf. Dus Jeroen, zet jouw schrap voor enkele persoonlijke vragen. En de eerste is een klassieker, namelijk of er een Bijbelverhaal is dat jou bijzonder inspireert in jouw leven, in jouw werk.
Is er zo'n Bijbelverhaal? Ik moet spontaan denken aan een scène uit, misschien ken je die reeks of kennen de luisteraars die reeks wel, The Chosen. Dus The Chosen is een een reeks die stukken uit de Bijbel verfilmt op een manier die mij in elk geval als kijker het gevoel geeft dat ik er echt bij ben op dat moment. En een Bijbelpassage is natuurlijk een stukje in verfilming. Dus het is met iets meer menselijke invullingen en details dan er in de Bijbel omschreven staat. Maar een moment dat ik wel heel fascinerend vind en een stuk ontroerend is het moment waarop Petrus naar zijn vrouw gaat en zegt van ik heb hier die Jezus ontmoet. En die vraagt of ik hem wil volgen. Ik kan hier toch niet vertrekken thuis, want mijn moeder is ziek en wie gaat er hier voor mijn moeder zorgen? En dit werk moet nog gebeuren. En zijn vrouw reageert op een onverwachte manier en zegt van, ik heb u nog nooit zo enthousiast geweten over een project. Ga, volg die Jezus. Ik trek mijn plan hier wel. Ik krijg dat hier wel georganiseerd. En dat brengt zo'n aantal dingen samen die ik heel, heel waardevol vind. Ik heb daar die dynamiek van man en vrouw die elkaar ondersteunen en die in elkaar herkennen wanneer God aan het werk is. En die op een bepaalde manier dat ook op een niveau trekken dat hoger gaat dan het praktische. En je zou kunnen zeggen van, ja, als je moeder ziek is, dan blijf je thuis en zorg je voor haar, punt. En maar dus als koppels slagen ze er blijkbaar in om ergens aan te voelen, ja, dat is hier belangrijk, doe dat maar. En die wereldse bezorgdheden, ja, daar zal wel een oplossing voor komen. En de liefdevolle manier waarop dat doet, is natuurlijk een verfilming. Maar ik vond dat een heel krachtige scène. Ik weet niet of ze letterlijk in de Bijbel staat, ik zou dat eens moeten nakijken. Dus mijn antwoord op jouw vraag van Bijbelverhaal is misschien niet volledig een echt Bijbelverhaal, maar in elk geval een scène, denk ik, die zeer realistisch was.
Ik denk inderdaad dat het een hele mooie boodschap is, ook voor luisteraars, om af en toe het wereldlijke te laten en gevolg te geven aan een roeping die je voelt. En dat brengt mij bij de volgende vraag. We hebben daarnet al gesproken over de roeping van elke christen om een leerling in missie te worden. Nu, ervaar je jouw betrokkenheid bij de Jeruzalemgemeenschap nog als een bijzondere roeping?
Hoe bedoel je die vraag?
Is het voor jou een bijzondere manier om gestalte te geven aan jouw christelijke roeping om bij die Jeruzalemgemeenschap te horen en ook aan de kaart te trekken om zoveel mogelijk mensen in jullie beweging te krijgen?
Het is in elk geval een specifieke roeping. Hè. Dus ik denk, mijn eerste roeping is om als gedoopte volgeling van Jezus te zijn. Ik denk dat de hoofdroeping is. Daar hoort bij dat ik lid van een parochie ben, de katholieke kerk. En ik denk dan binnen die roeping, een meer specifieke roeping is dan om dat een stuk ook uitdrukking te geven in Jeruzalem als verbondsgemeenschap. Dus op die manier denk ik dat het bijzonder en specifiek is. Maar daar zit zeker wel een hiërarchie in. Hè. Dus ik denk het allerbelangrijkste voor mij is, ik ben geroepen om Jezus te volgen, zoals in mijn voorbeeld van de Bijbel. Dus het is wel een bijzondere roeping binnen een grotere roeping, laat ons zo zeggen. Dat geeft bij tijden inderdaad ook wel energie om daarover te spreken, gelijk vandaag. Dus dat hoort daar een stuk bij, want dat is levengevend. Aan de andere kant is dat ook een menselijke organisatie en daar horen ook menselijke structuren bij en vergaderingen die niet altijd even levengevend zijn. Maar het doel of de verwachting toch van het beleven van deze roeping is dat het leven geeft en dat het aanzet om erover te vertellen en erover te getuigen, zeker en vast.
Oké, als christen zijn we natuurlijk ook mensen van hoop en van geloof. En daarom vraag ik jou graag, Jeroen, wat is jouw diepste wens of hoop of droom voor onze kerkgemeenschap?
Amai. De grootste droom of wens? Ik denk dat ik dat wil linken aan het feit dat onze gemeenschap een ontstaan is binnen de charismatische vernieuwing. Waarbij we geloven dat we bij ons doopsel de Heilige Geest in ons komt wonen als een klein waakvlammetje. En dat we waarschijnlijk onderschatten hoe we die aan het werk kunnen laten in ons leven en hoe inspirerend en energiegevend dat kan zijn in ons leven. Dus mijn hoop of mijn wens is dat alle mensen binnen de kerk die kracht ergens aanboren en niet onderschatten en terugvallen op die Heilige Geest die Jezus toen hij op aarde vertrok toch aangewezen heeft als kijk, dit is wat ik jullie achterlaat, dit is jullie trooster, dit is jullie helper. En dus mijn hoop is dat we daarop mogen vertrouwen, dat we dat mogen ontdekken, gebruiken, in plaats van op menselijke kracht en puur op de wil te proberen voortploegen. En daar ergens ook de serieus enerzijds, maar ook de lichtheid van te kunnen ervaren en de onbezorgdheid en de zekerheid dat die kracht altijd bij ons is en dat we erop kunnen vertrouwen dat je ons leidt, dat je ons beschermt en dat het niet allemaal op menselijke wil en kracht is. Noem het een soort revival of herontdekken van de volledige kerkgemeenschap van deze waarheid.
Ik denk dat het zeker ook warme en bemoedigende woorden zijn voor onze luisteraars. Jeroen, we komen straks nog heel even bij jou terug, maar laten we eerst nog even luisteren naar een streepje muziek.
Salamo nos for mal fitu, mal foi upu momo, mal foi upu es furu mal pa. Psalms 27, verse 1 and verse 14 says,
the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord, wait, I say, on the Lord. The Lord is my light and my salvation. Shall I fear, Lord? Alleluia, 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 alleluia,
I'll be afraid.
Zo, beste luisteraars, deze uitzending van Missio Werkt zit er helaas weer bijna op. Jeroen, ik heb jou heel wat vragen mogen stellen vandaag. We hebben heel wat boeiende en inspirerende antwoorden gekregen. Maar is er misschien nog iets dat jij wil toevoegen aan het eind van deze uitzending?
Ja, je had mij die vraag op voorhand gesteld. Ik heb erover nagedacht. Ik vind het geen evidente. Als ik er één ding zou moeten uitkiezen, denk... We zitten op Radio Maria en wat ik dan zou willen toevoegen is dat, laat het een aanmoediging zijn, en ook voor mezelf, om eens te gaan kijken hoe dan Maria zelf aan eerste vormen van evangelisatie deed. Ik zelf zou ze misschien niet direct zo linken aan evangelisatie, maar ik ben waarschijnlijk fout. Maar ik vermoed, of zeker voor mezelf, dat er nog heel wat te ontdekken valt in het bekijken van hoe zij de leerlingen en andere mensen altijd eigenlijk doorgeweest naar Jezus. En op die manier eigenlijk een van de pioniers in missiewerk en evangelisatie was. Dus ik zou zeggen, ik ga dat ook een beetje als persoonlijk voornemen. Maar laat het misschien ook een aanmoediging zijn voor de luisteraars om een keer naar Maria vanuit dat oogpunt te gaan kijken van... Wat kan ze ons leren over missie en over evangelisatie?
Oké, dankjewel. Ik ben blij dat wij toch een beetje jou ook hebben kunnen inspireren, zoals jij ook mij en onze luisteraars hebt geïnspireerd. Dankjewel, Jeroen, voor de tijd die jij voor ons hebt vrijgemaakt in jouw drukke leven, privé en professioneel. En wie weet horen wij elkaar binnenkort wel nog eens terug. Ik wil ook heel graag Radio Maria bedanken om ons opnieuw zo warm ontvangen te hebben. En natuurlijk aan het eind van deze aflevering wens ik ook hen het allerbeste toe naar aanleiding van hun 10-jarig bestaan hier in België. En jou, beste luisteraar, bedank ik heel erg graag om opnieuw naar ons geluisterd te hebben. En ik wens jou nog een gezegende tocht naar Kerstmis toe en dan een heel warm en bemoedigend feest rond dat kind dat er voor ons zal geboren worden. Graag tot volgend jaar.